Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 11, vers 22 tot en met 29. Hebreeën 11, vers 22 tot en met 29. Het doet te zingen psalmen, psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 136, vers 13, 14 en 15. Psalm 119, vers 17. Psalm 56, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte Hebreeën 11, vers 22 tot en met 29. Door te zingen psalmen. Psalm 105, vers 3 en 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 136, vers 13, 14 en 15. Psalm 119, vers 17. Psalm 56, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 105. En daarvan het derde vers, 105, vers 3, vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonderdaan. En wilt zijn straffen gadeslaan. Psalm 105, vers 3. Middag weer vindt u in het Bijbelboek Hebreeën en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 29. Wij noemden u Hebreeën 11, de versen 22 tot en met 29, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand van God des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van een uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven van zijn gemeente. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat de kinderke schoon was, en zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben, achtende de versmaardheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat het de verderver der eerstgeborenen en niet te raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, het welke de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Tot zover.
Laten wij samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest als lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind, Gesinus Hendrik, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind in ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen zonde de duivel en zijn ganzenrijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaduws de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Die God die wij ook in dit middaguur aanroepen, om de bediening van het woord, om de bediening van uw geest, opdat woord en geest ook vanmiddag onder ons beslag mogen krijgen. Heere, u heeft het gegeven bij vernieuwing in het midden van de gemeente. Het sacrament van de heilige doop te laten bedienen. Daarin voorgesteld uw trouw. Daarin voorgehouden de weg die gegaan moet worden. Daarin gegeven dat u al begonnen bent met het afzonderen ook van dit kind. Het afzonderen van de gemeente van de wereld. Heere, mag nu ook het woord klinken. Wat ons nader inleidt in uw heilsgeheim. En geef daartoe opening. Opening van de mond, opening van de oren, van het hart, alles. Om te horen wat u ook deze middag tot de gemeente van Vriezenveen te zeggen hebt. Heer, het sacrament bedient. Een kind gedoopt. Een kind geboren en gedoopt. Een kind geboren, gedoopt, maar wat ook wederom geboren moet worden. Heere, geef het dan ook de ouders maar. Alles wat daartoe nodig is. Wat we ze ook zo mochten voorhouden. Wat is dat toch? Dat je niet weet dat je moet zeggen, Heer, ik weet het niet. Omdat u zou spreken. Wat is het toch, Heere? Een noodzakelijk iets voor ons. Om gedurig dat leven te kennen bij de troon van uw genade. Om dat nageslacht aan u kwijt te raken. En dat is altijd noodzakelijk. Maar zeker in deze tijd waarin het getal van de getrouwen steeds kleiner wordt. De kerk meer en meer komt in de marge van de samenleving. En waar we ook verstaan moeten dat we elkander zo nodig hebben. Dat de rijen nog dan ook nauw gesloten mogen worden. Dat daarin ook de mens, de ander tot hand en voet zou mogen zijn, maar in dit alles en boven alles zit het op uw onderhoudend werk, ook in dit donkere tijdsgevricht. En Heer, en nu mogen we geloven, ja, dat is de waarheid. Dat hoe de tijd ook is, u bent niet veranderd en u staat niets in de weg. En zelfs in de tijd als van Daniel zijn ze er geweest. En dan mogen we toch ook vanmiddag weten, die God van Daniel leeft nog. Die God van Daniel, die zijn kinderen behoudt, te midden van de leeuwen, van het woedend gedierte. U bent niet veranderd. Daarom kan en zal er nog een kerk zijn tot de jongste dag. Heere, dat we ook een levend lidsmat van die kerk mogen zijn. Ingevoegd in dat vast gebouw van uw gunstbewijs. Een levende steen, op de hoeksteen Christus gefundeerd. Wil daartoe geven, ons allen samen wat nodig is, ons. Die met de ouders zegen hebben mogen leren kennen van het ontvangen van kinderen. Maar ook die daarvan verstoken zijn gebleven. En die dat als een smart in hun hart omdragen. Ons, die kennen de vreugde van de kinderen, maar ook menigmaal de smart en de droefheid van de kinderen. Omdat ze kinderen van hun ouders zijn. Gevallen Adamskinderen. Ons allen te samen hier en thuis verlenen wat nodig is om eens dit leven te verlaten getroost. En zonder verschrikken u te ontmoeten. Wil daartoe ook nog de prediking gebruiken van dit middaguur als hij mag uitgaan. Als u het geeft. En wil daarmee nog werken. Ook in het midden van onze gemeente. Ook onder de jongeren. Meer en meer die weg te mogen gaan. Afgezonderd. Israël zal alleen wonen. En dan weet u dat ook op de jeugd van onze gemeente afkomt. Wilt u ook alles verlenen dat zij staande gehouden mogen worden. Ouderen niet minder geven wat nodig is om ook een waarlijk voorbeeld te mogen zijn voor het opgroeiend geslacht. Want heren, als wij zo menigmaal bezorgd zijn over de kinderen, dan is dat in zoverre ten onrechte dat de eerste zorg toch ligt bij de ouders. En geef dat we dat mogen beseffen, ook als we weten om rechte gangen te gaan, de kinderen nog iets te geven waar ze zich aan kunnen spiegelen. Wilt u ons daarin gedenken. En geven ook een ongestoorde dienst in het verdere verloop. Dat de prediking mag worden aangehoord. Maar zoals vanmorgen ook is gebeden naar de dienst. Niet als een bevestiging van onze overtuiging. En onze opvatting van de waarheid. Maar als wat het ook bedoeld is. Een onrustmakend woord. En waar geloof mag zijn bij uw volk, dat ze het ook zullen bevinden, wat Luther heeft gezegd, dat geloof altijd is een onrustig bezit. Zomaar weer in een heilige onrust gebracht te worden. Bij de aanvang, bij de voortgang. Wilt u dat nog werken? En daartoe uw woord gebruiken. Gedenk ons hoe allen samen, heren, in wat staat of stand wij ook verkeren. In de persoonlijke noden en omstandigheden die u op het allervolmaaktst bekend zijn. Ook met hen die hier vanmiddag zitten of anderszins met ons verbonden zijn en meeleven. Die ook in blijde verwachting zijn. En uitzien naar het ogenblik dat ook in armen een kind zal worden gelegd. Maar dat zij mogen doen wat de moeder van David heeft gedaan. Het ongeboren kind zal mogen werpen op u. Vanaf je van voor de geboorte geworpen op de rots der eeuwen. Gedenk dan, heren, naar de rijkdom uw barmhartigheden en geef dat ook vanmiddag nog mensen op weg een reis naar de rechterstoel van Christus een goddelijk halt wordt toegeroepen en ze niet verder kunnen hun toestand gaan beseffen en de ogen op gaan slaan. Heren, bekeer me zoals ge al uw volk bekeert. Doe dan onder ons ook een afgesneden zaak. Versterk wat zo vaak dreigt ineen te zinken. En verheerlijk, ook onder ons uw gang, zoveel macht en heerlijkheid. Gedenk ons in hem. Uw Zoon, uw eeuwig schoot en wonderkind. In hem, die is geworden de vlees geworden liefde. En dat enkel uit soevereine genade. De vergeving der zonden. Amen. Tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Hebreeën 11. En daarvan het 29ste vers. Wij noemden u Hebreeën 11 vers 29, waar wij lezen, Gods dierbaar woord, onze tekst in dit middaguur als volgt: door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, terwijl de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Tot zover. Geliefde, dit tekstwoord spreekt ons van de doortocht door de Rode Zee. Doortocht door de Rode Zee, drie gedachten. Staan we in de eerste plaats stil bij de onmogelijkheid. Ten tweede bij de weg en ten derde bij de scheiding. Hebreeën 11 vers 29 spreekt ons van de doortocht door de Rode Zee. Ten eerste staan we stil bij de onmogelijkheid. Ten tweede bij de weg en ten derde bij de scheiding. Wilde nog met elkander zingen uit Psalm 136. Psalm die hier ook van zingt. 136. En dan mag uw kind weer worden teruggebracht. Samen met grootmoeder weer terugkeren. Naar de consistorie, Psalm 136, vers 13, 14 en 15, looft hem die het Rode Meer heeft verdeeld voor Mozes Heer, dat is leger, het geheel van het volk. 14, die door die verdeelde plas Israëls geleider was. En 15, die vorst Farao's legermacht in de Schelfzee tonderbracht, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136. 13, 14 en 15.
Thank you.
Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het heeft u gezongen. Het heeft ook Israël gezongen. Maar dat is niet zomaar gegaan. En er zijn ogenblikken geweest dat er niet de minste gedachte aanwezig was om zoiets te zingen. Kijk maar naar die ontzetting en die doodsangst op de gezichten van de Israëlieten die daar staan bij de Rode Zee. Ontzetting en doodsangst. Waarom? Farao, de Egyptische koning met 600 wagens en soldaten vlak achter hen. Kunnen ze dan niet vluchten? Nee, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Waarom niet? Nou, kijk maar links en rechts van die honderdduizenden Israëlieten die daar gelegerd zijn voor de zee. Links en rechts bergen. Zo hoog. En ravijnen zo diep. Geen vluchten mogelijk. Vooruit een stille, brede, uitgestrekte watervlakte. Onmogelijk om overheen of omheen te gaan. En achter zich Farao met zijn ruiters, zijn wagens, zijn paarden. Onmogelijk. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Voor, achter, links, rechts, van alle kanten ingesloten, Israël, het volk. U weet de geschiedenis. 432 jaar zijn voorbij gegaan sinds Jozef onderkoning is geworden in Egypte. Wonderlijke weg van de voorzienigheid. Wat ten kwade was gedacht, heeft God ten goede gekeerd. En hij die als een slaaf verkocht was geworden door zijn broers, is onderkoning geworden om zo'n heel volk in het leven te behouden. Jacob en zijn zonen en hun zonen en kinderen voorts zijn ook gekomen. Gehuisvest in Goshen, een landstreek in Egypte. En daar honderden jaren verkeerd uitgegroeid tot een groot volk. En dan? Farao, die Jozef niet kende. Niet weet van zijn betekenis. En in Israël alleen maar een gevaarlijk volk ziet. Dat snel groeit, een bedreiging voor hem gaat vormen. En daarom, hij wil dit volk uitroeien. En dan dat goddelijke ingrijpen. Mozes en Aaron als de mond van God bij de farao om vrijtocht te bedingen. 10 plagen zijn nodig voordat de verstokte farao het gewonnen geeft. Voor een ogenblik althans. En dan wordt het volk uitgevoerd met een uitgestrekte armen uit Egypteland. En let dan op, geliefde. We lezen heel nadrukkelijk in het woord van God. Dan gaat de Heere met dat volk niet direct naar het beloofde land. Dat is de kortste weg, de weg der Filistijnen, zo naar het noorden, nee. En lees ook maar de reden waarom dat niet gebeurt, want de Heere moest het overwegen. Ach, als ik die weg met dat volk neem, dan zal binnen de kortste keren strijd ontbranden. En voor die strijd zal dat volk Israël weghuiveren en ze zullen terugkeren. En dat kan dan nog, want die afstand is niet zo heel groot. En daarom, naar beneden, naar het zuiden. Van Sukkot naar Etam. En dan heel wonderlijk weer terug. En gelegerd voor de Rode Zee. Farao hoort van de vlucht van Israël. Vraagt zich af waarom hij dat heeft laten gebeuren. Hen niet langer als dienstknechten en slaven te gebruiken. En achtervolgt de Israëlieten. Met zijn wapenmacht zo ver voorhanden. Het hart van Farao verstokt. Opdat God zijn heerlijkheid zal tonen. En het is in deze omstandigheid dat wij Israël tegenkomen. Vastgezet, van alle kanten ingesloten. Kijk dan naar die gezichten. Angst, ontzetting, ze zijn bang. En nu staan er drie werkwoorden. Het eerste, dat begrijpt u al wel. Zij vreesden, wie zou niet vrezen, geen kant op te kunnen. Zij vreesden. Ten tweede, zij riepen de Heere aan. Ja, dat doet de mens dan ook, die gaat tot God roepen. Een God waar die nooit iets mee heeft gehad. Het gebeurt in omstandigheden dat mensen die buiten de kerk zijn opgevoed en de naam des Heeren alleen maar gebruikt om niet te lasteren in de nood, ook die onbekende God gaan aanroepen. Dat doet de mens ook, want hij is wel godsdienstig hoor. En het derde, Mozes verwijt dat het allemaal zijn schuld is. Hoort u dat? De Israëlieten in het nauw. Zij vreesden, zij riepen de Heeren aan, maar met een onvernederd hart. Dat kunnen wij ook zo doen, hè. Als het nood is, als het moeilijk wordt, ja, dan roepen we wel, maar met een onvernederd hart, dat niet waarlijk onder de schuld gebogen is voor God, maar een gelegenheidsgebed voor dit ogenblik. Onvernederd roepen tot God, daar blijkt. Want met dat roepen gaat dus gepaard het verwijten van Mozes, het is uw schuld. En heel cynisch klinkt het, want een mens blijft zelfs in die omstandigheden zeer cynisch. Mozes, waren er dan misschien in Egypte geen graven om daar begraven te worden? Dat we hier naar de woestijn moesten om daar een graf te krijgen? Dan heeft Mozes het gedaan. Dat is heel vaak zo. Hè? Ouders. Kerkenraad. Die in hoogheid zijn gezeten. De leidslieden in het klein en het groot krijgen de schuld als het allemaal niet goed gaat. Kinderen, hou je ouders in ere. Zul je dat doen? Eert uw vader en uw moeder. Ook als het is dat je denkt, het is niet zoals het moet, dan nog. Gemeente, er staat ergens in het woord van God. Aangaande de voorgangers van het volk, dat ze niet al zuchtende hun werk hoeven te doen. Uw gebeden, die worden gevraagd. En niet de misprijzing. En als dat is, spreek het uit. En dan zie ik hier Mozes vanmiddag staan als een voorbeeld. Daar sta je dan. Leidsman, geroepen, niet gewild hoor. Nee, want dat willen ze van zichzelf niet. Geroepen en gemoeten. Geoefend 40 jaar in de woestijn om het volk te leiden. Nou, dat zal Mozes weten. Daar staan ze dan om je heen, verwijtend Mozes. We hebben het toch gezegd dat dit zou gebeuren. En dan Mozes, ja, de zachtmoedigste der mensenkinderen, zo'n leider. Die niet wederschold, maar overgaf die rechtvaardig oordeelt. Dat heeft hij geleerd van zijn meester, de Heere Christus. Mozes staat er, een zachtmoedig mens. Je zou weglopen, je zou zeggen, nou zoek er dan zelf maar uit. Nee, dat is grootheid. Dat is indrukwekkend, zoals Mozes daar staat, in midden van die murmurerende Israëlieten. Hij zegt, vrees niet. Hij beseft het zijn kinderen. Zijn kinderen en ze weten het niet. Ja, dat moeten we ook vaak maar bedenken. Kinderen, ze weten het niet. De Heere Christus heeft gebeden, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Mozes staat er ook zo en zegt, vrees niet kinderen. Staat vast. Ziet het heil des Heren. Gij zult deze Egyptenaren nooit meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stille zijn. Dat is het antwoord van Mozes op het murmurerend volk van Israël. Dat is nou gloeiende kolen op iemands hoofd op. Zoveel ondankbaarheid beantwoorden met zoveel genade. Nee, die had hij zelf ook niet voor het uitdelen van de Heer ontvangen. En de Heere spreekt dan tot Mozes: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voortrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. Onmogelijk, vastgelopen van alle kanten. En daar waar het niet kan, gebeurt het. Mozes, daartoe door God verwaardigd, mag de staf opheffen, arm uitstrekken. En komt daar een oostenwind, die blaast het water weg, heel de nacht door. Inmiddels is achter Israël de wolkkolom gekomen en de engel des Heren, en maakt zo scheiding tussen Egypte en Israël, dat Egypte tot Israël niet kan naderen. En in die nacht worden de wateren tot een muur, als het ware, opgetrokken. En valt daar een pad, twee ontzaglijke muren van water, waartussen nu Israël naar de overzijde kan gaan. Geliefde, het was onmogelijk. Daar stonden ze voor, angst, ontzetting op hun aangezicht te lezen. Is het anders als God een mens bekeert? Wat doet God dan? Mag ik dat nou eens heel eenvoudig zeggen? Dan brengt hij een ziel in het nauw. Ach, van nature leven we op de brede weg en zo zeggen we dan, laat breed hangen. En dan kan er alles mee door. En als je godsdienstig opgevoed bent, dan maak je die brede weg wat smaller. Dat mag niet en dat mag niet, maar blijft wel de brede weg. Alleen wat fatsoenlijker, maar blijft de brede weg. Maar als de Heere door zijn Heilige Geest gaat ontdekken, dan brengt hij een ziel in de engte, in de benauwdheid. Wat is dat dan? Wel, dat hij links en rechts om zich heen ziet bergen van schuld. Heel zijn leven alleen zichzelf bedoeld en niet de Heere gezocht. En daartoe is toch een mens geschapen om God te bedoelen, om hem lief te hebben, te aanbidden en groot te maken. Dat niet gedaan, voor mezelf geleefd. En dat wordt schuld, bergen van schuld die ik zelf nooit meer weg kan werken. Dan is er achter mij een die eist, betaal wat gij schuldig zijt. Hij vraagt dat ik de wet volkomen zal houden. God zal lief hebben. En voor mij ligt de dood. Dat betekent God ontmoeten, de gestrenge rechten die niet één zonde door de vingers zal kunnen zien. Want hij is een heilige God die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Zo wordt de mens dan ingesloten. En hij tracht wel uit te breken, mij moet het roepen. Ik ben ingesloten, ik kan nergens heen, ik kan niet uitkomen. Dat is benauwd hoor. Och, natuurlijk zal een mens dan trachten zijn schuldeiser de wet te betalen. Hij wil maar wat geven, een voorschot, de rest komt straks wel. Ik zal mijn leven beteren, ik zal naar de kerk gaan om de goede waarheid komen. Ik zal met de zonde breken, ik zal anders mijn huisgezin inrichten. Ik zal voorgaan op de wegen der godzaligheid. Zo tracht hij geld te geven aan de schuldeisen. En al het andere wat ontbreekt, dat zal ik later betalen. Heb nog wat geduld met mij. Zo zijn wij dan aan het onderhandelen. Uitstel van betaling vragen, u weet dat wel. Of middelen aanreiken waarvan wij denken dat de schuldeiser daar ook wel genoegen mee zal nemen. De tranen die ik pleng, ganse nachten geweend. niet meer weten hoe het moet, de armoe voor u gehouden, Heere. Verbreek dat uw goddelijk hart dan niet. Hier staat erin die het niet meer weet en niet meer kan. En zo maar uitgegaan. Maar God blijft eisen. En zo komt de mens meer en meer in de engte als een werken afgesneden. Tot het uur dat hij het vermoeide hoofd neerlegt. Op het blok. Aan het einde gekomen, alles geprobeerd. En het kan nooit meer. Nooit meer. Nou kunt u zeggen vanmiddag, wacht nou eens. Wacht nou, dat hoor ik wel meer. Maar ik weet toch van een Jezus. En is het dan werkelijk nodig dat iedereen dan weer aan het einde met zichzelf komt? Als ik dan iets van nood gevoel, ik vlucht terstond tot Jezus. En is dat niet de prediking? Lees ik het ook niet van Paulus? En hij predikte hen terstond Jezus. Waarom moet er dan altijd gezegd worden, dan eerst dit en dat en dan? Ach. Ik las het pas, ik meen bij van de groep. Ja. Het was niet de toetsteen der genade, maar een ander geschrift, maar dat geeft niet. Wat zegt deze man, dan moeten we maar onthouden samen. Tot Jezus vluchtte, ja hoor, direct. Er is geen enkele reden om dat uit te stellen. Als u maar enige nood gevoelt, ga dan tot die middelaar. Hoort u dat? Maar zo gaat deze godzalige leraar verder, maar de praktijk wijst uit dat nooit iemand eerder gaat dan waar de nood onhoudbaar is geworden. Er is niemand die uw enige verhindering opwerpt, iets in de weg legt om tot Jezus te gaan. Maar ik zeg het deze godzalige leraar na. Er is nooit iemand die tot Jezus vloot als niet zijn eigen hoop was gevloden. Dat is de praktijk. Een mens probeert het altijd nog wat te beredderen en kan Jezus wel gebruiken als een aanvulling op zijn eigen goede wil. Hij wil toch met God verzoend worden en moet God dat toch eens begrijpen en daarom toch geven wat die man vraagt. Maar dan hoor ik een oude leraar van de kerk zeggen, wat hadden die mensen licht, hè? Een oude leraar zei, maar eens goed luisteren. Heeft wel eens van een borg gehoord? Een borg, wat is dat voor iemand? Nou, die betaalt als jij het niet meer kunt. Maar één ding. U moet wel zelf de laatste cent hebben betaald. Voordat die borg gaat betalen. Want die zegt, maak eerst maar op wat je zelf hebt. Dat is de praktijk. Eigen hoop verloren. Daar gekomen waar ik nou recht voor God moet buigen. En ook wil buigen, ik kan dat niet uitleggen wat dat is. Dat een mens zo gewillig wordt gemaakt, dat is zo wonderlijk. Maar dan is God alleen maar goed. En heel je bestaan is één brandende hel. En je zult verloren moeten gaan en toch, Heer, u bent niet onrechtvaardig. Als u mij voor eeuwig verwerpt en toch kan tegelijkertijd die ziel God niet loslaten. En het is daar waar het nou niet meer kan, dat God een weg gaat banen. De weg in de zoon van zijn eeuwige liefde. Waar het niets meer kan. Een weg ontsloten. Zoals eenmaal daar voor Israël bij de Rode Zee. En laten we daar nu in de tweede plaats kort bij stilstaan. Mozes geliefde. De staf opgeheven. De arm uitgestrekt. De oostenwind is gekomen. Muren van water zijn ontstaan. En dan gaan ze daar door die weg. Als door het droge door de zee naar de overzijde. Let u eens op. Ook dat is onderwijs. Eerst een pad. Ja, zegt u, eerst een pad. En dan gaan zij door Door het geloof zeiden zij de Rode Zee doorgegaan. U zegt, ja, dat spreekt vanzelf. Dat spreekt vanzelf doorgegaan. Oh ja. Kijk, weet u wat nou is, gemeente? Wij kunnen zo in die verbeelding heel wat hebben, hoor. En heel wat goedkeuren wat wij in de praktijk van het leven niet goedkeuren. Want ik ga met u daar staan. Met al die honderdduizenden Israëlieten. Ik zie daar inderdaad een weg. Maar ik zie er ook muren water. En zal ik dan daar doorheen gaan? Want die wateren kunnen zomaar weer terugvloeien. En dan als ze nog in het watergraf omkomen. Oh, dan liever maar wachten de farao. Misschien kan ik die nog mijn gunsten aanbieden. Dat ik opnieuw dienst zal nemen bij hem. Terugkeren tot mijn schuldeiser. De duivel, de wet om mijn diensten bij vernieuwing aan te bieden. O geliefde, wij gaan niet zomaar door uw weg. Want iedere zondag wordt uw weg gepredikt. Maar hoe lang staat u staan mij aan te kijken? Zeggen ja, er is een weg, zeggen we dan, er is een weg. Maar bent u die al gegaan? Dat zijn toch twee dingen. Dat een weg ontsloten wordt. Een pad gebaand, maar nu ook doorgaan. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge. Te midden van muren van water, door het geloof. De kanttekenaar zegt zo heel treffend, de kanttekenaar zegt zo heel treffend, het geloof van wie? Van Mozes, Aaron. En andere kinderen Gods. Is dat waar? Lees u maar Hebreeën 10. 11 waar wij nu, 11 moet ik zeggen, waar we nu samen zijn gelegerd om zo uit te drukken. Staat niet los van Hebreeën 3. Waar het ongeloof wordt uitgesproken. Waardoor zoveel in de woestijn zijn gestorven. Nee, niet allen hebben dat geloof gehad. Het waren Gods kinderen die geloof mochten oefenen en zo in het geloof zijn doorgegaan. Ziet u dat nou het onderscheid? Wij zouden zeggen, ach nou, dat is wel prachtig, het is benauwd, komt daar een weg, dan ga je toch. Nee. Nee, zo is dat niet geweest. Door het geloof. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan. Als door het droog. Het geloof, wat is dat? Dat is een geschonken geloof. Geloof, dat is God voor waar houden. Geloof is hier in de beoefening geweest dat hij zal doen wat hij zegt. Dat hij een pad zal banen. En het geloof is niet beschaamd, want het pad is gekomen. En het geloof zegt, die muren water, die zullen niet ineenstorten, alvorens ik de overzijde heb bereikt. En die muren zijn niet ingestort. Het geloof gelooft God op zijn woord. Dat hebben Gods kinderen mogen beoefenen. En de rest is meegelopen. Geloof gelooft dat de Egyptenaren die erachteraan komen, de overzijde nood zullen halen. En dat geloof is niet beschaamd geworden. En ze hebben het uitgezongen. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Op dat geloof zijn ook anderen meegegaan. Dat is zo'n wonderlijke zaak. Zo'n wonderlijke zaak. Dat anderen de vrucht van dat geloof ook mogen smaken. Dat zij mee mogen eten uit de ruif van Gods volk. Dat zij met een onverdiend recht mogen genieten wat de Heer voor zijn volk heeft bereid. Dat ze meegereisd zijn op het geloof van Gods volk. Geliefde, dat is zo'n wonder. Het geloof, dat is in de oefening geweest. En zo zijn zij door de Rode Zee doorgegaan als door het droge. Geliefde, in het geestelijke leven, we hebben het zo even gezegd, zet God zijn volk ter buiten. Eerst proberen ze alles en nog wat aan te dragen om God te verbieden om genadig te zijn. Maar dan moeten zij met Rut in huis blijven. Wees gijlieden stil. Dan moet er vol met de armen over elkaar gaan zitten. Hoe wordt een mens zalig met de armen over elkaar? Uitgewerkt zal hij gaan werken wie? De Zoon van God, eeuwige liefde. Zijn kerk slaapt in Gethsemane. Arbeid die borg. Als de discipeltjes weglopen. En dan sleept hij het kruis naar Golgotha. En als hij van allen verlaten is, heeft hij alleen de pers getreden. En geen van de volkeren was met mij. Geliefde, God zet zijn volk ter buiten. En doet alleen dat werk. Hij baant een weg. Hij geeft het geloof om te gaan. Zo is het God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die alles leidt. Keer op keer, je kunt wel eens denken dat is één keer. Nou, keer op keer word je er buiten gezet. Ik wil er steeds weer een vinger in hebben. Ik wil mijn handen erachter krijgen. Ik wil als het kan door God voor de voeten lopen, vooruit lopen. En iedere keer aan de kant gezet. Wees schijnende stil. Ik zal voor u zijn. Dat is dat begonnen in de eeuwigheid. Toen had de Heer al bemoeienis met zijn kerk. Toen er nog geen kerk was, had de Heer al bemoeienis met zijn kerk. Hij heeft ze uitverkoren. Dat is een eeuwige liefde. En de raad is vredes onderhandeld over een eeuwig behoud. En in de volle des tijd is hij gekomen mens geworden. En hij heeft de schuldeisen betaald. De vloekende wet van haar vloek beroofd door aan haar vloek gehoor te geven. Door onder die vloek verloren te gaan. Hij heeft de wet betaald door haar eis te vervullen en haar vloek. Maar ook de liefde die ze vraagt. Hij heeft die liefde geschonken. Alles gedaan. De bergen van schuld zijn op hem nedergekomen. En heel die helse macht is op zijn ziel aangetrokken. En hij heeft al die krachten overwonnen. In zijn menselijke natuur. In de kracht van zijn goddelijke natuur. Zo heeft hij zijn kerk te buiten gezet. Om het alleen te doen. Gode alleen de eer. En zo is in Christus de weg ontsloten. Voor een benauwd zondaar. In het dodelijkse tijdsgewricht. Is daar niet alleen een weg ontsloten. Maar ook een weg geschonken. Want hoe moet ik dat nou geestelijk verstaan, gemeente? Hoe moet ik dat nou geestelijk verstaan? Als ik vanmiddag nog ga ik het even samenvatten. Eerst leer de onmogelijkheid. Daar staat dat volk voor de Rode Zee geen doorkomen aan. En in die onmogelijkheid baant God een weg. Geestelijk, een mens aan het einde, met zichzelf gekomen, kan God geen kwadrantpenning, zeiden ze vroeger, geen stuiver geven, tot genoegdoening van de schuld? Alleen het recht toevallend gaat God een weg ontsluiten. Maar hoe moet dit dan lopen? Kinderen, wat is dat dan? Dat er nou een weg is. Hoe zal ik dan op die weg? Christus is de weg door de Vader geschonken. Hoe zal ik daarop lopen? Wat moet ik dan daar bij denken? Wat moet er dan gebeuren, geliefde? De weg komt naar u toe. En de weg verenigt zich met uw ziel. Want die weg is voor de kerk een persoon. De weg is een persoon die die kinderen draagt. Dat gebeurt er. Als je daar ligt verloren, naar recht voor eeuwig verloren, wegvallend onder het recht God, komt hij de weg, de waarheid in het leven. En hij neemt ze in zijn herdersarm, drukt ze aan zijn herdershart en neemt ze mee. De weg draagt, heel letterlijk, de weg draagt dat volk. Dus dat is krachtens vereniging dat ik door de Rode Zee word doorgedragen. Hij draagt ons door de diepte heen. De Heere, Heere doet alleen ons dat eeuwig verderf ontkomen. Zo draagt Christus zijn kerk tussen die twee grote muren van vijandschap de wereld door en de wereld uit, geliefde. Dat is nou wat Petrus noemt de nauwelijks zal geworden. Tussen twee muren van water. Zo benauwd. Maar de armen van Christus zo ruim. Ja, geliefde, mag ik eens wat vragen? Weet u van de weg, Jan, zegt u. Daar heb ik van gehoord. Weet u van de weg, Jan. Daar heb ik van gehoord, dat is één. Twee. Heeft u de weg wel eens gezien? Is die ontsloten voor u? Ja, ik was mogen zien. Ik had mogen zien dat er een weg is ter ontkoming. Toen was ik zo verheugd. Dat zal ik nooit vergeten. Nooit vergeten. Derde vraag. Bent u ook al op die weg gebracht? Gemeente, ik weet nog goed, ik ga niet alles vertellen, dat hoeft ook niet. Maar ik weet nog goed, als je dan in die benauwdheid loopt, en dat dan mensen zeggen, ja maar, er is toch een weg? Ik heb me er altijd over verbaasd, ik begrijp het nog niet. En die mensen, dat zijn dezelfde mensen die altijd zeggen, ja, dat is nou een heerlijke prediking. Waarom is dat een heerlijke prediking? Nou, dat is zo ruim. Wat bedoelt u dan? Nou, het kan. Ja, het kan. Maar ik kan op die weg niet komen. Die zeggen altijd, maar er is een weg. En ze zien hem nog, ze wijzen me aan. Maar zou die nou veel anders zijn dan destijds die fariseërs in Jeruzalem, die konden ook precies zeggen, daar moet je wezen in Bethlehem, maar nog nooit daar geweest zelf. Een ander, en dan zeggen ze, dat is de weg. Maar geloof u maar één ding. Als je donker loopt, dan is die persoon zo verborgen, die weg is zo verborgen. Geliefde, die weet het niet. En wat schreeuw je dan? Dat je op die weg gebracht mag worden. Maar de godsdienst die prijst zich gelukkig met de mogelijkheid van zalig worden. Maar Gods kind roept het uit, dat is hij nog niet hoor, Gods kind. Maar die weg, die is er, dat kan ik geloven, ik heb hem gezien. Hij is ontsloten, maar ik kan op die weg niet komen. Die kan met een mogelijkheid niet zalig worden, maar dat moet een werkelijkheid gaan worden. En dat is niet eerder werkelijkheid dan hij ligt in de armen van Sion, schuld overnemende borg, geliefde. God heeft in Christus het verlossend pad gebaat. Dat brengt ook met zich mee, we moeten verder scheiden. Scheiden. Het volk Israël gaat door het droge naar de overzijde. De Egyptenaren gaan erachteraan. Farao met al zijn wagens en paarden en ruiters. Ik lees in mijn tekst, terwijl ik de Egyptenaren zo verzoekende, zijn verdronken. Zijn verdronken. Probeerde het ook, maar zijn verdronken. Wat is dat dan? Toren Gods rust op Egypte. Het is de Heere die schrik teweeg brengt onder die Egyptenaren die Israël volgen door de Rode Zee. Er ontstaat verwarring. En de Egyptenaren beseffen dat God, de God van Israël, tegen hen is. En zij willen terugvluchten. Maar dan krijgt Mozes bevel om bij vernieling de staf uit te strekken, op te heffen. En dan vloeien die wateren terug. En al de Egyptenaren vinden de dood in het water. En Israël gaat zingen, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Ook daarover gaat de lofzang van Israël. Niet alleen dat ze veilig de overzijde hebben bereikt, maar dan ook de vijanden. Maar dat mag je alleen maar zo zeggen hoor. Gods vijanden en daarom ook mijn vijanden. Verheugd dat die vijanden verslonden zijn door het water. Ontzettend. Hier openbaart zich een onderscheid, gemeente. Een onderscheid. Tussen Israël en Egypte. Ik dacht zo, het is een ontzettende zaak. Een ontzettende zaak wat om mens te zijn. Vindt u dat vreemd dat ik het zeg vanmiddag? Ontzettende zaak om mens te zijn. Het is toch verrukkelijk, zegt u. Als je jong bent, een heel leven voor je. Er zijn zoveel dingen die ik wil doen. Het leven is om te genieten. Hoe kunt u dan zeggen dat het een ontzettende zaak is om mens te zijn? Ja, dat kan ik zeggen. Ik heb het vanmiddag ook gehoord. We hebben het samen gelezen. En het is al zo vaak hier gezegd en zo vaak gehoord. Dat het ontzettend is om mens te zijn. Want de mens is dood. Vanmiddag, voor de vierde keer voor u, in zonde ontvangen en geboren. Ontvangen. Het prilste begin is al getekend door de dood. In zonde ontvangen en geboren. Daarom, onderworpen aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf. Dat bedoel ik. Is dat geen ontzettende zaak om mens te zijn? Om aan de eeuwige rampzaligheid onderworpen te zijn, dan kun je nu wel leven. En dan mag je misschien voor je gevoel zeggen, nou, er is zoveel om te genieten en dat wil ik nog heel lang doen. Maar dan moet u ook beseffen, hoe lang, hoe kort, dat weet ik niet, maar eenmaal. Als de stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat, dan gaat u uw God ontmoeten. En wie niet wederom geboren is, wie het bloed van Christus aan de ziel niet kent, zal dan eindigen in de eeuwige rampzaligheid, is dan een mens geen verschrikking. Is het dan geen ontzettende zaak om mens te zijn? Want Israël loopt vast. Daar voor de Rode Zee. Maar wij, geliefden, zijn al vastgelopen. In het allereerste begin. Al bij de ontvangenis vastgelopen in de dood. Vastgelopen. Vanaf het eerste begin al voorwerp van Gods toorn. Niet alleen het kind van vanmiddag hun kinderen. Paulus zegt het, heel de wereld verdoemelijk voor God. Heel de wereld verdoemelijk voor God. Maar dan, en dan alleen, dat wonder, dat God onderscheid gaat maken. Israël en Egypte. Israël droogvoets erdoor, Egypte in het water ten onder, had ook andersom kunnen zijn. Egypte droogvoets, daardoor Israël verslonden in de wateren, ja zeker. Als God van eeuwigheid dat volk van Israël verworpen had, dan was het andersom geweest. Dan is dit de oorzaak van alle zaligheid. Gods vrijmacht, Gods soevereine liefde. Hij wil een volk nog naar de overzijde brengen. Hij wil een volk terug in zijn hart ontvangen. Hij maakt onderscheid waar het niet is. En dat gaat nou het voorwerp worden van de lofzang van Gods volk. Want zijn gunst, vrije gunst die eeuwig hebben bewoog. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Hij maakt onderscheid. Hoe leert ons dat ook vanmiddag deze geschiedenis? Tussen Israël en Egypte. Waarvan natuurlijk geen onderscheid is. Allen Egypte, Israël, van dezelfde lap gescheurd. Hij komt en hij zegt, ik wil. En zij zullen, ouders en gemeente. Ouders en gemeente. Dat is hier vanmiddag ook gebeurd. Daar heeft hij met uw ogen aanschouwd dat God onderscheid maakt. Omdat uw kind, Gesinus Hendrik, geboren is in een christelijk gezin. Mag hij opgroeien onder het geklank van Gods woord. Dat heeft u zich niet waardig gemaakt. Heeft dat kind niet verdiend. Dat is nou vrije gunst. Hier geboren. Niet daar. In de binnenlanden van een land waar men God niet kent. Hier. Dat is ook verkiezende liefde. Dat is onderscheid maken. Dat uw kind in dit gezin geboren is. Dat is hetzelfde als dat Israël door het water gaat. Onderscheid aangebracht waar het niet is. Nee, dat is niet zaligmakend, dat weet ik. Maar daar begint het wel mee. God maakt hier onderscheid. Uw kind, ouders, mag bij het geestelijke Israël behoren. Dat is bij de kerk behoren. Bij de kinderen van het koninkrijk worden gerekend. Dat moet u onthouden. Bij de kinderen van het koninkrijk van God gereikend. Er is een scheiding tussen kerk en wereld. Tussen binnen en buiten. De lichtkring van Gods woord. Voorwerp ook uw kind, onze kinderen, ouders. Allen hier met een gedoopt voorhoofd. Allen voorwerp van Gods bijzondere zorg. Christelijk gezin. Christelijke opvoeding. Een kerk waar het woord nog mag worden bediend naar uitwijzen van dat woord. Onderwijs in de godzaligheid. Onderscheid. De doop betoont dat. Laat dat zien. U bent door de Rode Zee gegaan. Anderen niet. U bent hier geplaatst op het erfenverbond. Kinderen van het koninkrijk van God geworden. Niet gezocht. Kun je daarmee sterven? Nee. Want ik lees in Matthäus 8 vers 12. Dat de kinderen van het koninkrijk ook buiten geworpen zullen worden. Wanneer? Wanneer er geen geloof komt. Uw kinderen gedoopt op het geloof. Van de kerk van de ouders. Deze gemeente. Je ziet dat soms zomaar voor je. Vrucht van Gods verkiezend welbare, ja. Maar in de middellijke weg. Want aan de geboorte van deze gemeente ligt ook een worsteling van Gods kerk ten grondslag. En zijn de gebeden, de worsteling, het geloof van het voorgeslacht. Dat we hier nog zo mogen zijn. Nog mogen zijn. Kracht van de opvoeding kunnen we niet zalig worden. Maar het is wel een onverdiende gunst die God bewijst. Hij brengt ons op die weg, ook uw kind op de weg, omdat het op die weg ook geloof zal oefenen. Want u kunt op de weg gebracht zijn, maar zult u dan ook aankomen? Ik denk aan de vrouw van Lot. Zoveel gunstbewijzen, God vruchtige man gehad. Uitreddingen meegemaakt, uitgeleid zelfs. En toch nog omgekomen, want geen geloof. Wel op de weg gebracht. Maar geen geloof geoefend en daarom nooit aangekomen in het Kanaan der rusten. Geliefde. Wel uitwendig lid van de kerk. Maar nooit overgegaan inwendig in het verbond zelf. Dat betekent voor ons, dat moet ik u ook zeggen, dat je niet alleen zonder, maar ook met een gedoopt voorhoofd verloren kunt gaan. Binnen of buiten de kerk, in de hel kunt eindigen. Maar verschil is er. Het is ons vanmiddag getoond. Een volk afgezonderd van de wereld, kerk, door de Rode Zee, maar nu de woestijn, nu de woestijn, en het laatste, de Jordaan, daar zijn de meesten niet gekomen, geen geloof, wat is nodig, gemeente ik ga eindigen, wat is nodig, de doop heeft ons getoond vanmiddag scheiding, tussen kerk en wereld. Maar er is meer nodig. En dat leert de doop ook. Maakt niet alleen scheiding. Maar is ook een waterbad. Om daarin gereinigd te worden. Met het bloed van Christus. Is ook een bad om daarin te verdrinken. In de liefde Gods. Is ook een beeld. Van de eeuwige gelukzaligheid. Waarin de kerk zal eindigen. In de oceaan van Gods eeuwige liefde. Ons is getoond en verzegeld dat God verschil maakt. En daarin ligt de eis om nu ook verder te gaan. Met de doop kan God niet ontmoeten. Het bloed van Christus alleen reinigt van alles op. Er is een scheiding aangebracht waar het niet was. Geliefde ouders, bedenk dat. Voor uzelf en voor uw kinderen en gemeente. Als wij ons vanmiddag afvragen, zoals we zo vaak hebben afgevraagd, bij die ware kerk te horen. Hoe zal dat blijken? Altijd daarin. Dan komt er geloofsoefening. Dan wordt het leven goedkeuren. Goedkeuren. Dat begint met de straf. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Geloof op God. Dat hij naar rechte mens veroordeelt. Die hem is afgevallen. Geloof dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Geloof dat wat God begonnen is ook volleindigd zal worden. Geloof dat de muren van water niet zullen instorten, maar zijn kerk behouden zal komen aan de overzijde. Het geloof dat hij God is en nooit laat varen de werken zijner handen. Geloof, dat is vanmiddag duidelijk geworden, leeft met de scheiding, leeft uit de scheiding. En beoefent de scheiding. Want wat is christelijk leven? Waar scheiding is gemaakt tussen kerk en wereld. Maar ook scheiding tussen kerk en Christus. Wat moet verder komen? Uit de wereld in de kerk. En van de kerk in Christus. Dat is het leven dat daarop volgt. Voortdurend afscheid nemen. Doorlopend in de weg van scheiding worden gebracht. Weg wereld. Weg schat. Iedere dag opnieuw afscheid nemen van alles wat niet God in Christus is. Dat is christelijk leven. Een voortdurende scheiding. Een voortdurend afscheid. En zo wil ik het ook verstaan, dit leven. Het wel niet anders is dan een gestadige dood voor de kerk. Stervend leven. Sterven aan alles buiten God in Christus. In de woestijn gebracht sterven aan de wereld. In de woestijn gevoed worden met het brood der benauwdheid. En gelaafd worden met de wateren der verdrukking. En zo klaargemaakt te worden voor dat hemels Kanaan. Geloof, geliefde, leeft van het woord. Leeft van het bloed en leeft van de geest. En dat geloof, dat gaat eenmaal over in aanschouwen. Eenmaal in aanschouwen. Dan zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wanneer mijn ziel is aangekomen in die oceaan. En daar is geen doortocht meer. Want de kerk zal nooit de overzijde bereiken. Van die zee van goddelijke liefde. Maar daarin op en onder gaan, mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Onderscheid maken. Waar het niet was, door u alleen, om het eeuwig wel te wagen. Amen. Zullen wij samen zingen uit Psalm 119, om die weg van God ook te mogen leren gaan. Leer mij de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe, daar gaat het over, ten einde toe bewaren, het 17e van Psalm 119. eenmaal het aangezicht is hier in de gemeenschap. Heere, het mocht nog zijn, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, woord en sacrament te ontvangen. De weg ons voorgesteld, u ontsluit, u brengt daar en u voert ook verder. Leer ons ook geestelijk dit onderwijs ter harte te nemen, wat het betekent voor een ieder van ons van nature vastgelopen. Een weg in Christus ontsloten, maar nu ook die vraag, hoe op die weg te komen. Dan moet u dezelfde eerbied gesproken weer aan te pas komen. Heere, wilt u dat ook onder ons nog doen? Want we kunnen zo vaak met dat zien van een weg het nog stellen. Ons gelukkig prijzen dat er een weg is zonder die te gaan. Terwijl er zo duidelijk staat, doorgegaan. Zal toch op die gang aankomen? Heere, wil ons in ieder dan bepalen bij de vraag hoe wij daar nu in staan. Wilt u zijn met ons, als we hier door uw genade samen mochten zijn. Allen op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Heren, dan zullen we toch ook, we hebben het vanmiddag gezien, moeten kennen dat afgesneden zijn. Zo de doop leren en verstaan, niet alleen afgescheiden van de wereld, maar ook afgesneden van onszelf, in het bad van Christus bloed gereinigd, de zee van liefde ondergegaan. Heren, leer ons de woorden die wij iedere zondag horen ook geestelijk te verstaan, dat het leven van uw kinderen gekend wordt, een uittocht, een doortocht en een intocht. Maak het tot zaken voor een ieder van ons. Dank dat we in alle rust hier samen mochten zijn. Wilt u ook met ons zijn nu we deze plaats verlaten. Bijzonder bij de ouders zijn, deze doophouders, ook alle andere ouders, die kinderen mogen groot brengen. Gedenk ook de grootouders ook hun taak en plicht daarin. Allen die daar ook omheen staan, de gemeente. Omdat er nog eens gebed mocht wezen voor het opgroeiend geslacht. Verheerlijk zo ook in deze gang nog uw eigen werk. Vergeef alle zonden. Het gedenk ons in de week die weer begonnen is. Werk dat van ons wordt gevraagd, wil het nog zegenen. Heren, boven alles zegen ons met die zegen in Christus. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang mag zijn het zesde vers van Psalm 56. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Het zesde van Psalm 56. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.